Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars in De Kerk leeft. Voor de uitzending van vandaag hebben wij bij ons een echtpaar te gast. Chantal Neuteleers en Mark Liewaars, hartelijk welkom. Dank jullie wel voor jullie komst. Jullie zijn lid van de Emmanuel-gemeenschap en in die hoedanigheid komen jullie ons vandaag spreken over een initiatief voor echtparen dat er op het programma staat bij de gemeenschap Emmanuel, namelijk Made for Love. Maar willen jullie zelf misschien eerst voorstellen aan het begin van de uitzending en wat meer vertellen over de Emmanuel-gemeenschap, die we hier al wel vaker te gast hebben gehad, maar waar we toch graag opnieuw kennis mee maken vandaag.
Ja, bedankt om ons te ontvangen. Ik ben 67 jaar. Wij wonen in Diest. Wij hebben 2 kinderen en 4 kleinzonen. Mark, stelt jij je voor?
Ah ja, goed, ik ben Mark dus, hè. Ik heb een loopbaan achter de rug als officier bij de luchtmacht en ik heb de kans gehad om, laten we zeggen, veel te werken in de internationale wereld. Ook op de West-Europese Unie een aantal jaren en ook op de NAVO. Goed, we hebben inderdaad 2 kinderen en 4 kleinkinderen. En wij zijn lid van de gemeenschap Emmanuel. Nog niet zo heel lang, in de zin dat we de Emmanuel-gemeenschap wel al lange tijd kennen, dat we daarmee op weg gegaan zijn. Het duurt natuurlijk een zekere tijd vooraleer je je misschien geroepen voelt om dan toe te treden als lid, maar we hebben dan ook die stap gezet. We hebben de gemeenschap eigenlijk leren kennen een aantal jaren geleden, toen de Emmanuel School of Mission uit Rome naar België kwam. Ze zijn in Diest terechtgekomen en we werden toen gevraagd door pastoor Felix van Meerbergen of dat wij geen jongeren konden opvangen die in de Emmanuel School of Mission een vorming kregen in Rome. En we hebben daar onmiddellijk ja op gezegd en daardoor zijn we in contact gekomen natuurlijk met dat bezoek, met die gemeenschap, met de Emmanuel School of Mission. We hebben daar een Duitse jongen opgevangen en een Portugese jongen. En we hebben natuurlijk ook hun activiteiten van nabij gevolgd. We hebben ze naartoe gebracht waar dat ze moesten zijn. En dat heeft ons aangesproken. We hebben contact gekregen toen met Peter Verpeire. En daardoor zijn we, laten we zeggen, geïnteresseerd geraakt om naar Emmanuel toe te groeien. Het was niet helemaal onverwacht, dus in de zin, ik spreek voor mezelf, ik ben altijd wel wat een twijfelaar geweest, maar ook een zoekende persoon. Maar wat me altijd aansprak was, sinds lange tijd, was het ongelooflijke parcours van Jezus. En wat me bijzonder geraakt altijd heeft, al heel lang, dat is als hij gekruisigd wordt, dat hij daar de woorden vindt, Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. En ik ben er altijd versteld van geweest dat iemand dat kan zeggen. Ik vond dat heel diepgaand. En dat heeft dus voor een stuk gezorgd voor een evolutie in mijn leven. Daarnaast wouden we natuurlijk onze kinderen een bagage meegeven. En via Emmanuel konden we ook voor een stuk verder werken aan onze zelfontwikkeling. Wat geresulteerd heeft uiteindelijk in het lidmaatschap van de gemeenschap.
Want ja, u geeft net aan, we hebben de gemeenschap leren kennen door de Emmanuel School of Mission, van verschillende nationaliteiten mensen opgevangen. Wat is dat nu precies, zo'n Emmanuel School of Mission?
Dat zijn jongeren die een jaar uittrekken om samen op weg te gaan en eigenlijk missionaris te worden. Na dat jaar gaan ze terug naar huis en zijn ze actief in hun eigen omgeving. En zo is het dat in de Vlaamse gemeenschap een aantal mensen zijn die wij kennen die dat gedaan hebben. Dus bijvoorbeeld iemand ook die de Emmanuel School of Mission in Paray-le-Monial gedaan heeft.
Ja, want het missionaire is wel van belang hè, voor de Emmanuel-gemeenschap. Ja. Willen jullie misschien wat algemener vertellen over de gemeenschap Emmanuel?
Ja.
Jullie hebben het hier in België zelf leren kennen, maar het is van oorsprong een Franse gemeenschap.
Ja, inderdaad. Het is ontstaan in 1972 in Parijs. De stichter is Pierre Goussat. Na een twintigtal jaren heeft Rome ook de gemeenschap officieel erkend als katholieke lekengemeenschap. Maar er zijn niet alleen leken, maar ook priesters. En ook mensen die het celibaat die in het celibaat zijn. Er zijn ondertussen meer dan 10.000 leden over heel de wereld, gespreid over 60 landen. Ik denk dat Pierre Goussat dan nooit zou gedacht hebben dat dat zo een vlucht ging nemen. Wat zeer belangrijk is in de gemeenschap is eigenlijk drie kernwoorden, als ik dat mag samenvatten. Dat is aanbidding, evangelisatie, zoals je daar juist zei, en ook lofprijzing. Dat is ook zeer belangrijk. Dus, en wat dat we ontvangen in ons gebed, geven we door de soorten evangelisatie.
En jullie eigen geloofsweg is niet begonnen met de Emmanuel-gemeenschap, maar is wel verdiept door de Emmanuel-gemeenschap, ja, als ik
inderdaad
het goed begrijp.
Ja, ja, vooral de muziek heeft mij enorm aangesproken. Raakt mij vaak de melodie, de tekst. Ik ben soms tot tranen toe bewogen. Wij zingen ook heel graag. We zijn in verschillende zangkoren. Ik ben ook actief als catechist. En ik ben nu ook geëngageerd als domeinbegeleider voor evangelisatie in onze eigen parochie.
Mm-hmm. Er zijn natuurlijk veel wegen naar God. En uiteraard zijn we al wat ouder. Je wordt ook een stukje wijzer. En in het begin natuurlijk huisje, tuintje, kinderen en dergelijke, dat speelde overal een rol. Het geloof heeft altijd wel een rol gespeeld in de zin van dat onze kinderen zijn wel gedoopt. Die hebben hun eerste hun plechtige communie gedaan. Wij zijn voor de kerk getrouwd. Als ik voor mezelf spreek, toen ik daar voor het altaar stond, toen wij huwden, kerkelijk huwden spreek ik dan, de gelofte die je daar uitspreekt in goede en kwade dagen, ik heb dat niet licht opgevat voor wat mij betreft. En ik denk Chantal ook niet, dat was ook een echte belofte. En dat is ook nodig in elk huwelijk, want vroeg of laat kent elk huwelijk misschien wat een wat mindere periode, zal ik zeggen. Maar in elk geval, het geloof is voor ons een grote steun. Nu, in die zelfontwikkeling, alhoewel dat we dus niet noodzakelijk pilaarbijters waren vanaf het begin, en misschien nu ook nog niet, hebben we wel, laten we zeggen, een parcours afgelegd binnen de kerk, door in een kerkploeg te werken, door in een koor te zingen, door in de kerkraden te zitten, de vroegere kerkfabriek. We zingen inderdaad heel graag. En we staan ook open voor het belang van mensen in de wereld. Uitwisseling van kinderen, dat kwam niet uit de lucht gevallen. We hebben het, laten we zeggen, de Emmanuel School of Mission niet zomaar opgevangen. We hadden al een heel parcours. En ik geef een voorbeeld. We hebben onze kinderen op uitwisseling gestuurd naar Wallonië. En omgekeerd ontvingen we daar kinderen van. Waarom? Omdat we vinden dat mensen elkaar moeten trachten te begrijpen. En dat kan alleen maar als je ze leert kennen. Dus wij hechten veel belang aan meertaligheid, aan empathie. En we geven ook prioriteit aan sociale cohesie, maar ook actie. Met andere woorden, in Nederland zouden zeggen, niet blaten, maar doen. En we vinden dat belangrijk. Dus eerlijkheid, oprechtheid, loyaliteit, eerbied, correctheid, rechtschapenheid. Allemaal woorden met een geweldige inhoud. Wel, we trachten daar iets van te doen. En we zijn natuurlijk maar, in de kerk zouden ze zeggen, zondige mensen. Dus we zijn niet perfect, maar we trachten dat toch, laten we zeggen, daar toch iets aan te doen en aan te werken. En we vinden dat voor een stuk terug in de Emmanuel-gemeenschap. Bijvoorbeeld doordat in de Manuelgemeenschap een van de belangrijke regels is dat we geen kritiek uiten op onze broers en zussen. We hebben natuurlijk een uitlaatklep, want als je lid bent van de gemeenschap en zelf in het parcours daarnaartoe, heb je ook een spirituele begeleider. En als er iets op je lever ligt, dan is dat het ogenblik om met je spirituele begeleider daarover te spreken en daaruit te geraken op de een of de andere manier. Maar dat moet wel in broederlijke liefde gebeuren. Natuurlijk, dat is heel, heel belangrijk. Vandaar. Dus ik vind dat daar... In die zin vinden we daar een aantal broers en zussen, en zo noemen we elkaar. En het fijne is dat je daar mensen tegenkomt die je misschien anders niet zou gekend hebben en waar dat je een echte spirituele band mee opbouwt die men niet voor mogelijk houdt en die soms toch wel wat anders is dan de band die je hebt misschien met vrienden die je al heel lang kent.
Op een dieper niveau?
Op een ander niveau, ja, op een dieper niveau. Dan gaat het niet meer over het gaan eten in het restaurant of de vakantie of de leuke dingen in het leven, maar over de spirituele dingen waar dat je het over eens bent. En dat is ook een verrijking. Dus de twee moeten kunnen bestaan. Het is niet de voorkeur geven aan het een of aan het ander, maar de twee naast elkaar bieden een bijzondere verrijking.
Jullie gaven aan dat het nog niet zo heel lang is dat jullie lid zijn geworden van de gemeenschap, maar jullie kennen de gemeenschap intussen al wel een hele tijd. Hoe is dan jullie, na de kennismaking met de Emmanuel School of Mission, jullie lidmaatschap aan de gemeenschap, hoe heeft dat dan vorm gekregen? Zijn jullie activiteiten gaan meedoen? Hoe hebben jullie de gemeenschap dan beter leren kennen?
Ja, het is eigenlijk begonnen toen... Als Peter, dat hij ons uitnodigde van, gaan jullie niet mee eens een zomersessie meemaken in Paray-le-Monial? We gaan daar met een groep naartoe. Het is zo dat elk jaar de leden van de gemeenschap samenkomen in Paray-le-Monial. Is eigenlijk het hart, daar is het ook het heilig hart van Jezus verschenen. En daar komen duizenden mensen samen. Elke zomer, gedurende meerdere sessies met verschillende thema's. En dat is, we hebben daar ja op gezegd. Waarom? Ja, ik kan het niet verklaren, maar we hebben ja gezegd. We hebben toen wel bedacht van, als het ons niet aanstaat, zijn we daar direct weg. Maar we zijn gebleven. We hebben daar rondgelopen met ogen gelijk schoteltjes en met onze mond open. Duizenden mensen van alle leeftijden. Kinderen van baby tot tieners. En er was een programma voor ieder voorzien. Opvang van de kinderen, workshops, avondwakens. Ongelooflijk. En dat is allemaal gestoeld op vrijwilligers. Dus men verwacht ook van de deelnemers. Dus je hebt een structuur, een skelet van leden van de gemeenschap die leiding geven, die verschillende taken op zich nemen. Maar dan vragen ze ook aan de deelnemers om mee vrijwilliger te zijn, één of twee keren op een dag of zo, weet ik wat, eten aanbrengen of de tafels opruimen of weet ik wat. En dat is die sfeer, die ambiance is niet te geloven. Dus dat heeft ons enorm verbaasd en verwonderd. En dan is dat zo langzaam verder geëvolueerd.
Ik moet eerlijk zeggen,
activiteiten meegedaan.
Men komt daar samen, 3000 à 4000 personen, elke 4 of 5 dagen. En het programma begint 's morgens eigenlijk bij het ontbijt, maar die mensen gaan allemaal eten, dus, en dat duurt tot 's avonds 10 uur, 10:30. Ik bedoel, dat is afwisselend, er is uiteraard onderricht. Daar wordt gezongen, daar is de Eucharistie gevierd, die gevierd wordt. Daar is aanbidding. Je kan daar gaan biechten. En wat mij bijzonder aangesproken heeft, dus dat was zo'n 2-tal jaar nadat wij de Emmanuel School of Mission thuis gehad hadden, toen we daar naartoe gegaan zijn. Wat mij bijzonder aangesproken had, dat was de biecht. Ik bedoel, u moet zich indenken dat daar een 60-tal priesters waren, 50 à 60 priesters. En op het moment van de biecht stond daar een file van 10, 15 personen bij elke priester te wachten. En ik moet eerlijk zeggen, ik had al lang niet meer gebiecht. Dus ik heb de eerste keer terug gaan biechten in 10-tallen jaren. En dat was in het Frans. En toen vroeg die man natuurlijk, die priester vroeg, l'acte de contrition. Dat was niet zo eenvoudig in het Frans. Ik moet eerlijk zeggen, ik kon het niet in het Frans. Maar Goed, het is vooral de intentie die denkt, maar ik kende nog de woorden vanuit mijn jeugd om het in het Nederlands te doen. En dat heeft natuurlijk dezelfde waarde. En wat dat mij ook getroffen had, dat was de grote broederlijkheid of zusterlijkheid, zoals men kan noemen. Bijvoorbeeld als we gingen eten. Dus om die mensen allemaal eten te geven, dat moet op een uur tijd gebeuren. En dat kan, omdat het goed georganiseerd is, maar dat kan niet zonder de 144 vrijwilligers die per maaltijd gevraagd worden om dat in goede banen te leiden. Spiritueel was dat ook een ontdekking, want dat was een kerk waar meegezongen werd. Waar dat bijzonder veel jonge koppels met hun kinderen waren. Waar dat er tijdens de consecratie, waar mensen allemaal op hun knieën gaan zitten. Waar dat een geweldige sfeer van stilte en eerbied en het respect voor de gebedshoudingen, waar dat heerst. En ik vond dat een bijzonder aangrijpend moment. Daarnaast heb je ook, zoals ik al gezegd heb, een aantal thema's die belicht werden. En een van de voorbeelden daarvan was dat er dus een aantal voordrachten waren over de relatie tussen het protestantisme, het katholicisme of tussen de islam en het christendom en dergelijke meer. Dat werd ook allemaal vertaald. Ik heb er ook aan meegedaan, aan die vertaling. Dat was een bijzondere verrijking, die periode. Maar vooral de vreugde, het broederschap, de zusterlijkheid die daar heerste, was overweldigend gewoon. Dus dat heeft mij zeker geraakt. Heel diep zelfs.
Overweldigend in die zin dat jullie dat eigenlijk nog nooit op die manier ergens hadden...
Wij hadden dat nooit meegemaakt. In die zin meegemaakt, nee, inderdaad.
Wisten niet dat dat bestond?
Men zit niet in de kerk met zijn armen overeengeslagen, zo in een afwachtende, gesloten houding. Mensen steken hun armen uit, zingen mee of trachten mee te zingen in een geweldige ambiance. Ja, het lijkt een beetje een festival, hè, maar dat is het festival van het geloof. Het is ook schitterend. Een blije kerk, een hoopvolle kerk, een blije kerk, een liefdevolle kerk. Geloof, hoop en liefde. Dat waren eigenlijk de kernpunten die bij mij bijgebleven zijn van toen.
Misschien is dat een mooi moment voor een eerste muzikale onderbreking met een loflied van de Emmanuel-gemeenschap. Jullie hebben gekozen voor Louange à toi, ô Christ. Omdat het mooi is...
En
omdat het raakt?
Ja, het bestaat in 11 talen, ook in het Nederlands. Maar dus de muziek is opgenomen in het Frans.
Gaan we daar nu naar luisteren?
Joyeux et plein de lumière.
En welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leef. We zijn vandaag in gesprek met Mark en Chantal Liebaars-Neuteleers. Zij zijn lid van de gemeenschap Emmanuel sinds enkele jaren. Maar een groot, belangrijk moment eigenlijk in hun weg met de Emmanuel-gemeenschap was de zomersessie die jullie mochten meemaken in Paray-le-Monial. Ik heb daar net al uitgebreid over verteld waarom het jullie zo geraakt heeft. En vanaf dat moment was het dan voor jullie zeker, wij moeten hier iets mee doen, hier willen wij bij horen? Hoe is het dan verder gegaan?
Ja, wij hadden daar interesse in om meer te weten te komen. En dat sprak ons erg aan. En we zijn daar zo langzaam ingerold. Maandelijks komen de leden van de gemeenschap samen in Gent. Dus we zijn daar eens naartoe gegaan en dat was heel goed meegevallen. Dat gaan we nog doen. En dan zijn er initiatieven. En dan vragen ze, ja, willen jullie daaraan helpen en zo? Ik zeg, ja, dat is goed. En zo zijn we erin gerold eigenlijk. Hè.
En daarnaast komen we samen om de twee weken via een huiskring. Die wordt regionaal afgesproken. In principe verandert die elk jaar een beetje. Maar we zijn natuurlijk met relatief weinig leden in het Vlaamse gedeelte van België. Wat maakt dat we, zeker langs de kant Leuven en dan richting Limburg toe, zijn we met niet zoveel. De grote meerderheid van onze leden zitten eigenlijk in Oost- en West-Vlaanderen. Maar goed, in elk geval, we trachten toch wat variatie te brengen in de samenkomsten die elk jaar opnieuw samengesteld worden door met een aantal gezinnen samen te zetten alleenstaanden. En om de twee weken komen wij in principe samen, dan is er een stuk lofprijzing. Daarna delen we, als we willen delen, maar in principe deelt bijna iedereen wat hem overkomen is. Waar hebben we God gezien of tegengekomen in de laatste twee weken? En waar hebben we hem kunnen brengen eventueel? En daarna wordt afgesloten natuurlijk met een gebedje. En daarna is er koffie en thee en een stukje taart of iets dergelijks. Dus dat is altijd heel, heel aangenaam. Ik moet eerlijk zeggen dat die gesprekken verlopen volgens de Chatham House Rules. En dat wil zeggen dat wat in de groep verteld wordt, blijft in de groep. Het is niet de bedoeling dat heel de wereld te weten komt wat dat de mensen daar vertellen of wanneer dat ze hun ziel blootleggen, dat we dat gaan aan iemand anders doorvertellen. Dat doen we dus niet. Daarnaast komen we uiteraard, zoals Chantal zei, om de maand samen. En we gaan ook naar de nationale vergadering die twee keer per jaar in principe plaats heeft, enfin, vergadering, samenkomst, laten we zeggen, meestal in het Brusselse of in Namen, het hangt er een beetje vanaf, of ergens anders in het land. En daarnaast kan je natuurlijk ook deelnemen aan ons jaarlijks weekend, gemeenschapsweekend in Vlaanderen, of in de gemeenschapsweek in Wallonië die doorgaat in Borij. Dus toch wel wat activiteiten, het vergt dus een zeker engagement ook, om daaraan deel te nemen. En natuurlijk, men is geen aanwezigheidsfetischisten. Men zet geen vekens als je er bent of niet bent. Maar enfin, er wordt toch verwacht dat je een aantal dingen doet. Er wordt ook natuurlijk verwacht dat je thuis ook wel wat bid- of lofprijzing doet. Uiteraard, dat hoort er ook bij als je in een gemeenschap, een religieuze gemeenschap, wilt zijn en daar verblijven natuurlijk.
Dus de tweewekelijkse bijeenkomsten, zijn dat dan wat jullie de huiskring noemen?
Ja, ja. Dat is de huiskring.
Huiskring is een beperkte groep, maximum 10 personen, 8 à 10 personen.
Ja, en die geest van vertrouwen, die beslotenheid is dan heel belangrijk. Ja. Een maandelijkse bijeenkomst, is dat dan ook met diezelfde groep? Of is dat dan...
Ja, dat is dan met alle leden van de gemeenschap van Vlaanderen, Nederlandstaligen.
Ja. En is dat dan voor een dag waar ook, of is dat een aantal uur?
Dat is voor een ganse dag, een zondag. Ja. Komen in Gent samen. En nu de laatste tijd doen we de viering. We beginnen met een viering samen met de parochie. En dan daarna, dat is een school die vlak bij de kerk ligt. En dan gaan we daar onze picknick op eten en dan hebben we ons programma van die dag. Maar daar zijn ook andere mensen welkom natuurlijk om eens de sfeer op te snuiven, zal ik zeggen.
Ja, en dat is dan voor de leden en hun gezinnen? Andere mensen zijn welkom, maar ik wil zeggen, dat zijn de mensen die bijeenkomen. Ja.
De leden met hun kinderen, met hun gezinnen. Dat maakt dat wij ook een beurtrol hebben om met de kinderen bezig te zijn.
Ja.
En ik moet eerlijk zeggen, heel in het begin zo, ik dacht, ja, je komt maar één keer in de maand samen, dan heb je een onderricht of iets. En dan vroegen ze mij van, ja, hè, voor de kinderen zorgen. Ik dacht, potverdekken, ik kom van Dis naar Gent en dan moet ik op die kleine mannen letten. En ik wil eigenlijk dat onderricht mee volgen. Maar ik heb dan een switch gemaakt en ik heb dan bedacht van, ja, eigenlijk is dat een dienst. Sta ik ten dienste van die koppels, die jonge koppels, die behoefte ook hebben om hun geloof te verdiepen. En door op hun kinderen te letten, kunnen ze dat doen. En toen was ik content. Allee, ja, dat was dan, allee, dat deed mij dan ook, gaf mij ook vreugde om die dienst te doen.
En dat staat zeer nauw bij het aspect evangelisatie, wat wij belangrijk vinden in de gemeenschap. Dienstbaar zijn. Ik bedoel, in Paray-le-Monial of in Bonrein, dan wordt er gevraagd, we hebben nu, als we samenkomen, in Paray-le-Monial was dat eigenlijk extreem, we hebben nu 40 mensen nodig om de toiletten proper te maken. Als je dan met 3000 bent. En binnen de 30 seconden heb je die 40 mensen die hun arm opsteken. We hebben er nu nog 120 nodig, die moeten opdienen deze avond. En binnen de minuut heb je die. We hebben mensen nodig die het speelveld moeten opruimen. Of we hebben nog mensen nodig die moeten bijspringen voor de zorg voor de kleuters van 0 tot 3, of van 3 tot 6, of van 6 tot 9, of 9 tot 12, 12 tot 15, en voor de adolescenten. En dan vind je die. Die dienstbaarheid is geweldig. En dat is een van die aspecten die dat zo aangenaam maakt om daar te zijn. Bijvoorbeeld als je ook in de file staat, dus niemand die je voorsteekt. Hè. Ik bedoel, iedereen gaat netjes in de rij staan, wachten, er is geen concurrentie. En eigenlijk is dat geweldig. En dus wat Chantal daarnet zei, is echt heel belangrijk. Ik ben niet zo'n kleine mannen opa. Hè. Ik bedoel, misschien een beetje moeilijker voor mezelf. Maar toch, als je dat moet doen, dan tracht je dat mij goed te doen. Hè? Dat is belangrijk. Hè? Dus iedereen heeft zijn talenten. En natuurlijk, men kijkt ook een beetje naar de talenten van mensen om te vragen welke dienst dat ze zouden moeten doen. Bijvoorbeeld in het koor zingen of, weet ik wat, de liturgie verzorgen of iets anders.
Dienstbaarheid, die blijkbaar ook heel groot is dan binnen de gemeenschap. Maar het klinkt ook alsof alles wel heel goed georganiseerd is. Hè? Dat ze doorheen de jaren ook wel een mooie organisatie op de been hebben gekregen om zo'n zomersessie vlot te kunnen laten verlopen.
Ja, dus in België gaat het in Wallonië, in Borijn door voor 1 week. Natuurlijk, Paray-le-Monial, dat is een heel ander niveau. Dat is ook gegroeid over al die jaren heen. Ze zijn ook klein begonnen, hè. Met misschien maar 30 of met 50 man of zo. Dus dat is altijd langzaam gegroeid. En nu is dat fenomenaal, dat is heel de zomer door. Dus ja, maar in Borijn, we gaan graag naar Borijn, dat is kortbij in Borijn.
En dat is dan eigenlijk de nationale bijeenkomst van de Emmanuelgemeenschap, moeten we het zo zien? Of?
Nee, het is vooral voor de Franstaligen, maar er zijn veel tweetaligen die daar naartoe komen. En er wordt ook wel rekening gehouden met de Nederlandstaligen. Ik zelf ben bijvoorbeeld in de kinderdienst gegaan. We hadden onze 2 kleinzonen mee, die geen Frans kennen. En ik ben met hen samen in de kinderdienst gegaan. En zo heb ik ook nog voor een paar andere kinderen vertaald als het nodig was.
Maar de medewerking en de moeite die men tentoonspreidt en om moeite te doen om Nederlands te praten, is toch wel exemplarisch te noemen. Ja. En dat is ook geweldig. Je bent daar welkom. Je wordt warm ontvangen. Dat is blij. Pas op, er zijn toch ook een 700-tal aanwezigen daar. Hè? Dus, het is geen klein groepje dat samenkomt. Dus dat, ook daar draait het eigenlijk allemaal op vrijwilligerschap om het rond te krijgen. Hè? Maar het is een geweldige ervaring, vind ik.
Doorheen de jaren hebben jullie dan zelf heel veel mooie ervaringen mogen opdoen. En ja, zelf ook al ten dienste gestaan van andere mensen binnen de gemeenschap. Wat heeft dan uiteindelijk gemaakt dat jullie ervoor gekozen hebben om een echt engagement aan te gaan?
Voor ons maakte het niet veel uit. In de zin van, wij deden aan alles mee. Er wordt ook gevraagd om een tiende te storten. Elke maand. We deden dat al jaren. We waren verantwoordelijk voor een huiskring. Dus die om twee wekelijks gepland werd. Wij gingen naar de gemeenschapsweekenden, naar de retraite, naar Borin, enzovoort, enzovoort. Ik was misschien toch de moeite waard om even te onderlijnen. In 2019 heeft men mij gevraagd om voorzitter te worden van Fidesco, wat dat de NGO is van Emmanuel. Ik ben er gebleven tot dit jaar, tot in de zomer dit jaar. Dus eigenlijk, met andere woorden, wij deden aan alles mee. En dus wij baden ook thuis. Ik bedoel, wij deden ons gebed, soms lofprijzing. Allee, eigenlijk was er geen verschil. En we hebben bij onszelf gezegd, ja, waarom zouden we dat nu niet doen? We zijn een zekere tijd onderweg. Misschien een beetje langer dan iemand anders. Maar uiteraard ben je het altijd zelf, of in dit geval de koppels, die beslissen wat ze doen en of dat ze toetreden of niet. En het engagement is voor een jaar hernieuwbaar elk jaar. Als je er zelf eens niet kan zijn tijdens die hernieuwing, ja, dan moet je natuurlijk iemand vragen die in jouw plaats de hernieuwing doet. Dat is ook een procedure die voorzien is. En dan kan je dat verder zetten. En vandaar dat we besloten hebben, het maakt eigenlijk geen verschil uit, want we leven zoals dat men het ons vraagt. Ja. We hadden een begeleider al jaren, dus maakte eigenlijk weinig of geen verschil uit. En vandaar dat we de stap gezet hebben. Dat is een hele mooie stap. We hebben trouwens de stap gezet in Namen tijdens de gemeenschaps, tijdens het communautair weekend voor België, dat in Namen doorging. Je doet dat ook in het publiek, waar dat iedereen samen zit in dit geval, in de kerk. De kerk zat overvol.
Het is toch ontroerend,
ja, een heel ontroerende ceremonie. Ja, goed. Je neemt iets op je schouders, maar je neemt dat met plezier op je schouders. Het is geen last die je draagt.
En je doet dat ook als echtpaar?
Je doet dat als echtpaar, ja.
Ja. Is dat belangrijk om er als koppel samen achter te staan?
Ja, zeker. Hè. Als een van de twee daar niet klaar voor is, dan dat is een rem op het engagement.
Mm-hmm. En voor jullie beiden was dat eigenlijk, is dat organisch gegroeid vanaf het begin? Jullie waren beide aangetrokken en hebben een beetje de weg samen afgelegd dan?
Ja, misschien ik ietsje meer, maar Mark is me heel goed gevolgd.
Ja.
Ik ben een trouwe helper.
Ja. Ja, en het is misschien ook wel een mooie brug naar het thema waar we vandaag ook over willen spreken.
Ja, zeker.
Jullie bieden als gemeenschap ook een traject voor koppels aan, ja. Made for Love.
Ja.
En dat staat er binnenkort weer aan te komen. Jullie daar wat meer over vertellen?
Dat was een initiatief dat een paar jaar geleden gestart is. Dat eerste jaar hebben we eigenlijk niet meegedaan. Mark zei ook van, ja, maar we doen al van alles en dat er nog bij. En ik zeg, ja, oké. Okay, maar dan vroegen ze mij, dus het houdt in, dat traject van Made for Love, dat zijn 3 avonden om de 14 dagen. En een weekend. En toen had men mij gevraagd van, wil jij niet tijdens het weekend op de kindjes letten, op de baby's? Ik zeg, oké, dat is goed, ik zal dat doen. Dan heb ik tijdens dat weekend echt gezien hoe de koppels die eraan deelnamen daar zo'n deugd van hadden. En zo, ik kwam thuis en ik zeg aan Mark, volgend jaar moeten we daaraan meedoen. Dat is echt zo'n mooi initiatief. Dus vorig jaar hebben we dat voor de eerste keer ook meegedaan. Wij waren gastkoppel. Ik zal even het principe uitleggen. Dus op die 3 avonden komen koppels bijeen bij een gastkoppel van de gemeenschap. Dat is dus gespreid over heel Vlaanderen. Dus Diest is erbij natuurlijk, maar dan ook Ieper, Gent en zo verder. Alleen verschillende steden waar koppels wonen. Tijdens die avonden is er een klein onderrichtje van een half uur ongeveer. Dan gaan we in gesprek met elkaar en dan krijgen die koppels een taak mee, een taakje of een paar vragen die ze als koppels thuis kunnen bespreken. Dat zijn 3 verschillende avonden. Wat ik heel leuk vond, een voorbeeld, dat ging over de taal van de liefde. En ja, we hebben natuurlijk daar ook aan meegedaan. We zijn nu 46 jaar getrouwd, zeker. Hè? En ja, de taal van de liefde. Het is niet omdat je zelf gevoelig bent voor een uiting van liefde, bijvoorbeeld een geschenk geven of een knuffel of dienstbaar zijn tegenover uw partner, dat de andere dezelfde taal spreekt. Dus dat kan zijn dat ik aan Mark een cadeau wil geven en dat hij denkt, ja, oké, okay, ja, dat is goed, dat is wel leuk, een cadeau, maar ik had eigenlijk liever een knuffel gehad. Hè? Maar dus daar spreken we over en als taak kregen we, voilà, probeer te bedenken waar uw partner gevoelig voor is en pas dat toe zonder dat je dat zegt. En na een week bespreekt je dat en vraagt je of dat een andere gemerkt heeft, een verschil gemerkt heeft. Goed, ik wist bij Mark wat zijn ding was. Dat is een knuffel geven. Hij zei dat ook regelmatig, zo om de zoveel tijd van, allee, je pakt mij niet vast of je geeft mij geen knuffel. Maar ik sta daar gewoon niet, als excuus ga ik aanbrengen, ik sta er zo niet bij stil, want de mensen die hem kennen, hij is een heel sterke figuur, zeker van zichzelf. Als er een probleem is, hij lost dat op. Ik steun heel veel op hem. En ja, dus dat komt niet in mij op van ook dat hij behoefte zou hebben voor een knuffel. Goed, ik heb dat dan, dacht ik ga dat toepassen. En wat was zijn reactie? Zeg het maar, Mark.
Ja, ik was wel wat verbaasd hè, na die week. Hè? En toen heb ik haar gezegd, ik zeg, want toen vroeg ze het, ja, heb jij iets gemerkt? En ik heb toen geantwoord, ja, ik vroeg mij al af, wat krijgt ze nu? Dus dat was wel degelijk opgevallen in alle geval. Maar enfin, dat was heel fijn. Ja. Punt is dat natuurlijk koppels daar de kans krijgen om in alle eenvoud en met verschillende mensen samen, als ze iets willen vertellen, kunnen ze het vertellen. Wetende dat het niet geëxporteerd wordt, geeft dat een stuk vertrouwen. En dan zeggen ze ook iets op een heel rustige en kalme manier en dat is ook een stuk verrijking. Daar houdt het natuurlijk niet mee op, want na die drie ontmoetingen is er ook een weekend voorzien in Brussel. Ja. En ik ga Chantal verder laten vertellen.
Dus het is niet dat je persoonlijke dingen moet vertellen in de groep. Dus dat is aan het koppel om dat thuis of in het weekend ook apart met elkaar te bespreken. Maar er komen verschillende thema's aan bod over communicatie, over seksualiteit, vergeving komt in het weekend ook aan bod. Het sacrament van het huwelijk. Het is heel laagdrempelig, dus je moet niet gelovig zijn om daaraan mee te doen. Het is vooral als je wil werken aan meer tijd, als je wil meer tijd besteden aan je koppel zijn en je relatie wat verdiepen of terugverdiepen, hè, voor mensen die langer getrouwd zijn.
De vluchtigheid ontvluchten.
Ja, nu. Je moet natuurlijk niet antigelovig zijn. Als je zegt, ik ben atheïst of zo, ja, dat kan. Maar God komt wel ter sprake tijdens het weekend van in hoeverre dat God kan een rol spelen in je relatie. Maar er zijn alternatieven ook. Niemand is verplicht om daar naar te gaan luisteren of om mee te doen. Dus er is ook een avondwaken voorzien, mogelijkheid om een priester te spreken. Maar niks moet.
En jullie zijn onthalen die avonden?
Mm-hmm.
En zijn jullie het ook dan die de vormingen geven?
Nee. Er zijn al anderen die de vorming geven. Dat is dan nu, sinds de COVID, zijn die mogelijkheden veel meer uitgebreid. Dus met Zoom of met...
Aangezien dat die gaan door, ik bedoel... Die vorming wordt gegeven en men volgt dat uiteraard op een computerscherm, want wij komen samen natuurlijk niet alleen in Dist. Er is nog een groep die zit bijvoorbeeld in Grimbergen, één in Gent, één in Ieper en één in Antwerpen bijvoorbeeld. En die krijgen allemaal dezelfde, laten we zeggen, datzelfde filmpje, ik zal het zo maar noemen, of die opname te zien, wat gegeven wordt door andere leden in onze gemeenschap. Dat zit goed in elkaar, echt waar.
Ja, het weekend gaat wel door in Brussel. Ja. Dat is redelijk centraal gelegen, hè?
Ja, misschien. Het is eigenlijk al redelijk kort bij. De eerste avond zal doorgaan op 25 september.
Ja, inderdaad. Nu, mensen die twijfelen. Je mag altijd eens... Dat is natuurlijk Dat is gratis, die 3 avonden. Natuurlijk, voor het weekend moeten we de kosten recupereren. Het is logement, eten en zo verder bij. Maar dus als volledig vrijblijvend, die eerste avond kan je gerust eens komen kijken, eens meezien en of het u bevalt, of je wilt verder doen of niet. Of zelfs als je na een andere dag zegt, ja, ik kan dan niet, maar wel in oktober. We zijn daar heel los in, allee, ja.
En we doen dat ook op een gemoedelijke manier. Ik bedoel, er is een koffie, een thee, een stukje taart, dat soort van toestand. Het is de bedoeling dat het in een ontspannen sfeer gebeurt, uiteraard. En niet zoals gaan naar een lezing op de universiteit en zo, het is gedaan en we gaan allemaal terug naar huis. Ja, zo is dat niet. Hè. De bedoeling is om een zekere sfeer te scheppen, een zekere gemoedelijkheid, aangenaam, elkaar leren kennen, uiteraard. En ja, goed, en dan ja, misschien een diep, al of niet diepzinniger gesprek te voeren over bepaalde onderwerpen of iets aan te leren wat we nog niet kennen. Want we zijn natuurlijk niet perfect in het leven, we kunnen niet alles kennen. Hè.
Tijdens het weekend is er ook een moment waar we, dat was ook heel tof, waar de vrouwen en samen zaten in groepjes en de mannen apart in groepjes. Dat is een andere dynamiek. Dat is ook wel tof. Zonder dan heel persoonlijk dingen te gaan vertellen dat niet nodig is. Hè.
Misschien toch belangrijk om ook even de exacte data en uren van de avonden en het weekend mee te geven. We zullen zeker ook een link zetten op onze website naar jullie webpagina.
Mm-hmm. Dus 25 september is de eerste avond. We starten om 8:00. Maar mag altijd een beetje vroeger komen ook, hè, maar de start is om 8:00. Dan 9 oktober en dan 23 oktober. Dus altijd tijd tussen. En dan het weekend is 9 en 10 november. Dat maakt dus dat we in totaal 6 weken daarmee bezig zijn. Tijdens die avonden of het weekend en thuis. Dus met de mensen thuis, ja.
En als ik het goed begrijp, is het eigenlijk voor alle leeftijden, hè?
Alle leeftijden. Verloofd, samenwonend, getrouwd. 5 jaar getrouwd, 50 jaar getrouwd, maakt niet uit.
Vorig jaar waren we dus ook ontvangend koppel. We waren uiteraard het oudste. Hè? Bedoel, en dan was er een koppel van 45 jaar oud, orde van grootte, tussen de 40 en de 45. En dan was er een pasgetrouwd koppel. Ja. Dus dat was een perfecte balans
leuke
tussen,
verdeling.
Laten we zeggen, de ervaring en de jongeren. Wat dat niet wil zeggen dat de ervaren of de oudere koppels alles weten, hè? Dat is nog iets anders natuurlijk. Hè.
En wat de inschrijving dan betreft, dat kunnen de mensen ook doen via die webpagina?
Ja. Dus dat is Made for Love, als je dat intypt op internet. Made for Love in 1 woord geschreven. Of emmanuelvlaanderen.be, dat is de algemene website. En daar kan je dan al de verschillende initiatieven aanklikken. En daar staat Made for Love ook tussen.
Thank you.
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We mogen vandaag in gesprek zijn met Chantal en Mark, beide lid van de Emmanuelgemeenschap. En ze zijn binnenkort ook gastkoppel eigenlijk voor het mooie initiatief Made for Love, dat echtparen of verloofden wil ondersteunen in hun liefdesleven eigenlijk, hè, om de liefde te verdiepen, het huwelijk te verdiepen. Ik zou graag met jullie ook nog een beetje spreken over jullie persoonlijk geloof. Er is natuurlijk al heel veel naar voren gekomen vanuit jullie getuigenis over wat jullie met de Emmanuelgemeenschap hebben mogen ervaren. Maar nog voor jullie de gemeenschap leerden kennen, hadden jullie al wel een weg afgelegd met het geloof. En misschien Chantal, je gaf al aan dat het liedje Ne crème pas, je suis ton Dieu een lied is dat jou persoonlijk raakt. Heeft dat ook iets te maken met jouw geloofsweg?
Ja, ja, die tekst, de melodie en dan ook die tekst en dat heen en weer. Dus de mens en God die met elkaar in gesprek, alleen gesprek niet, maar dat, die communicatie daartussen vind ik heel mooi in dat lied. Nu, zoals Mark straks al zei, zijn we laatbloeiers. Wij waren eigenlijk niet specifiek praktiserend. Maar bij mij is de klik gekomen, of de omwenteling, toen ik 41 was. Mijn moeder is overleden als ze 61 was. Dus dat is 26 jaar geleden. Ik was enig kind en ik had een heel sterke band met haar. En er bleef zo een enorme leegte in mijn hart. Mijn man en mijn kinderen konden die niet vullen. En dan ben ik uit pure wanhoop naar de kerk beginnen gaan. Waar ik met weinig woorden eigenlijk mijn verdriet heb neergelegd of getoond. En het grote gemis. Ik kan niet zeggen hoe dat kwam, dat ik naar de kerk dan ging. En dat ik dan van God, ja, niet dat ik mij daar veel mee bezig hield of aan dacht. Maar toen was de nood zo hoog. Na een jaar heb ik iets heel speciaals meegemaakt. Dus ik heb op een paar weken tijd 3 dromen gehad van mijn moeder. De eerste keer was een echte spirituele ervaring. Ik had echt het gevoel dat ik uit mijn lichaam was. Dus de druk op mijn borst was weg. De druk die je voelt als je moet ademen, die was weg. En ik liep met haar arm in arm in een helder licht rondom ons. We spraken over haar overlijden. En ik omhelsde haar. Ik herinner mij dat ik een enorme euforie voelde. Een enorm geluksgevoel. En toen ik wakker werd, heb ik uit pure teleurstelling geweend. En de term het aardse tranendal kwam in mij op. Nu weet ik wat dat wil zeggen. Ik wilde terug. En als ik had kunnen kiezen op dat moment, ik zou niet hebben geaarzeld en ik had mijn man en mijn kinderen achtergelaten. Dat is ongelooflijk. De tweede keer was dat niet meer dat gevoel van uit mijn lichaam, maar ze verscheen zoals ik mij haar herinnerde als kind. En ik zat op mijn knieën met mijn hoofd op haar schoot en ik weende dat ik haar miste en ze troostte mij. Mark heeft mij dan wakker gemaakt omdat ik in het echt ook aan het wenen was. En dan was ik weet dat ik nog dat ik boos op hem was dat hij mij wakker gemaakt had. En de derde droom stond samen. Ik droomde dat er iemand aan de voordeur was. Ik deed open. Ze stond daar, zoals ik me haar herinnerde, vlak voor haar overlijden. En ik gaf ze een stevige knuffel. En ik herinner me heel goed dat ik dacht, dank u God dat ik haar nog eens mag zien. En wel en sindsdien, dat is nu 25 jaar geleden, geen ene droom meer. Het was voorbij, het was gedaan. En toen in die tijd, als ik daarover vertelde aan de mensen rondom mij, dan kreeg ik dikwijls de reactie dat dromen bedrog zijn. En ja, ik ben dan gestopt met erover te vertellen, want ja, ik kan het nu ook gewoon vertellen, maar ik heb dat toen, ja, ik kon dat niet. De emoties kwamen al, als ik me dat herinnerde, dan kwamen die emoties weer helemaal boven. Maar nu, na die weg in het geloof dat ik afgelegd heb, ben ik ervan overtuigd dat God mij verhoord heeft en dat hij mij destijds gaf waar ik behoefte aan had. Namelijk afscheid nemen van mijn moeder.
Ja. Want haar overlijden was eigenlijk heel abrupt voor u gekomen? Of?
Ja, ze had kanker. Dus ze heeft een jaar longkanker gehad. En ze waren haar nog aan het behandelen in Leuven. En ik had totaal geen idee dat ze op zo'n korte tijd, ze was opgenomen, ze ging behandeld worden en ineens, ja, ze had pijn in haar rug en dan ging ze in coma, dan daar nog niet op bedacht en zeggen, ja, als ze nu reageert op de antibiotica, dan maandag beginnen we met bestraling. En dan ineens, dat weet ik ook nog goed, een verpleegster die kwam voelen aan haar voeten en die zei, gaat jij naar huis? Ze zei, zorg maar dat je kinderen het opgevangen, kom terug, want volgens mij is het voor morgen. En ja, de dag nadien is ze gelijk een kaarsje uitgegaan. Ze is niet meer wakker geworden. En ik weet nog dat ik die verpleegster ben gaan zoeken om haar te bedanken dat ze mij verwittigd had, want ik was erbij als ze stierf. Ja.
En dat u eigenlijk, als u terugkijkt, God heel nabij heeft geweten dan in het verdriet dat daarna kwam.
Ja, ja. Ja, toen ik naar de... Nee, ja, het is te zeggen, dat is nadien pas gegroeid. Het is niet dat ik zo... Dat evolueert, hè. Want na dat jaar... Dus als ik die droom heb gehad, dan daarna... Dat heeft jaren geduurd, hè. Zijn we met zangkoor gegaan. Ik ben dan catechist geworden. Maar de persoonlijke relatie met Jezus, met de Heilige Geest, heb ik pas later ontdekt.
Ja. Maar die ervaring is voor u wel een soort keerpunt geweest?
Ja. Maar in het begin ook, ja, me laten wijsmaken. Ook gedacht van, oké, dat zal dan wel een droom geweest zijn, zeker. Van, ja, dat kan toch niet dat ik mijn moeder echt... Allee, het rationele in mijn hoofd, en zei dan van, ja, dat is wel waar wat ze zeggen. Waarschijnlijk is dat maar een droom geweest. Maar dat gevoel van uit mijn lichaam geweest te zijn en van dat geluksgevoel, die euforie, van waar kwam dat dan? Ik heb lang getwijfeld.
Ja, het is een heel bijzondere ervaring, hè?
Ja, zeker. Maar ik hoor nog van mensen die die ervaringen hebben, ja. Daarvoor niet in een droomvorm, maar tijdens aanbidding. Of tijdens een avondwaken.
Hoe is of hoe was dat voor u, Mark?
Ja, ik heb er straks al gezegd, bij mij... Ik ben altijd natuurlijk ook als jongere wat twijfelaar geweest, zoekende. Wat is er nu van? Ik ben wetenschappelijk gevormd. Hè. Ik hield heel veel van wiskunde en fysica en scheikunde en van die toestanden. Maar ik heb ook snel ontdekt dat er nog iets anders is dan kennis. En kennis en geloof is niet hetzelfde. Trouwens, er is geen tegenstelling volgens mij tegen, of tussen, tenminste... Ik bedoel, als je kijkt naar de bedenker van de Big Bang, dat was wel een priester, hè? Om maar een voorbeeld te geven. Ik ben altijd intens als ik naar de mis ging, ook vroeger, behalve als ik zo'n jaar of 12 was natuurlijk, dan vond ik dat maar, dat duurde lang. Maar ik ben er eigenlijk snel vanaf geraakt. In mijn beroep ben ik nogal wat mensen tegengekomen die op heel jonge leeftijd stierven. En dan gingen we ook naar de kerk. En ik heb dat altijd wel als heel intens beleefd. Dus ik beleef eigenlijk de Eucharistie op een intense manier. Daar worden ook heel zinnige dingen gezegd, in tegenstelling tot wat men dikwijls beweert. Maar we moeten ook natuurlijk willen luisteren naar wat er gezegd wordt. En je kan ook wel lezen zelf, je kan je informeren. Maar kennis alleen is niet genoeg om te geloven. Geloven is ook verbaasd staan van wat er leeft in onze wereld. En als je kijkt, het volstaat naar buiten te gaan en naar een bloem te kijken, of naar de sterren, of naar de hemel. En je dan af te vragen, tja, waarom? De vraag stelt, waarom zijn we hier? Om te leven en te sterven? Om te consumeren? Om geld op te doen? Ja goed, dat is misschien een reden. Maar ik wil dat niet uiten als kritiek, maar het lijkt mij eerder nogal nihilistisch, bij wijze van spreken. Dus ik geloof wel dat er leven is in de dood. En dan, zoals ik straks gezegd heb, wat dat mij altijd aangesproken heeft, dat zijn die woorden van Christus op het kruis, als hij erop genageld wordt, dat is: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En ik heb dat straks ook gezegd, we trachten toch wat sociaal te zijn. Ja, ik ben geboren in Afrika, ik ken Afrika heel goed. En je kan dus weten, bijvoorbeeld, dat mensen lepra hebben, maar als je iemand een hand geeft en die heeft lepra en er staan geen vingers op die zijn hand, dan is dat een andere schok. Er is dus een verschil tussen weten en ervaren. Dus ik ervaar eigenlijk de kerk als heel deugddoend, hoopgevend, vreugdevol. Tenminste bij de mensen, moet ik zeggen, bij de Emmanuel-gemeenschap. Niet alleen daar, hè, maar er zijn gemeenschappen waar dat wel, laten we zeggen, heel, heel diepzinnig en maar ook leuk en aangenaam en hoopvol en liefdevol en broederlijk of zusterlijk is. En daar trek ik mij voor een stuk aan op. Ja, ik vind dat gewoon geweldig. En natuurlijk, ja, de laatste tientallen jaren zijn we echt in dat traject. En wat dat ons ook, zoals Chantal gezegd heeft, bijzonder aanspreekt, is de muziek, niet alleen van Emmanuel. Ik zit ook in een Gregoriaans koor en zo. Diepzinnige teksten, en dan kom je mensen tegen die dat geschreven hebben, soms duizenden jaren geleden, die daarmee bezig waren, die ook voor een stukje twijfelden, maar die ook hun hoop gesteld hebben in de blijde boodschap. Want eigenlijk is het een blijde boodschap, hè. De dood is niet het einde, hè. Er is leven na de dood. En hoe dat ingevuld wordt, dat is nog iets anders. Dat is natuurlijk geen rijstpap met gouden lepels, maar dat is van een andere orde. Maar dat geeft hoop en vreugde en iets om naar uit te kijken. En ja, dat vervult mij.
Ja.
Wat ik nog zou willen toevoegen, ik heb daar straks vermeld dat ik ook catechist jaren ben geweest tot nu toe. Eigenlijk de kern van... Ik had in de brief van Evangelii Gaudium van Paus Franciscus staat een zin, de kern van het christendom. En dat is wat ik probeer mee te geven, ook aan de kinderen op hun niveau. Dat is dat Jezus Christus houdt van jou. Hij gaf zijn leven voor jou en nu leeft hij elke dag aan jouw zijde. Om je pad te verlichten, om je kracht te geven en je te bevrijden. Dat is eigenlijk de kern van de boodschap. Als je dat kunt geloven, dat je geliefd bent, ook als je niet gelovig bent, je moet eigenlijk... Hij klopt permanent op de deur van je hart. En het is aan ons, hij heeft onze vrije wil gegeven. En het is aan ons om die deur open te zetten. Ik weet nog, lang geleden in Ieper ben ik eens in een evangelische kerk binnen geweest en daar hing een poster van Jezus die een lantaarn omhoog hield en die klopte op een deur die begroeid was met klimop en redelijk verroest en toegegroeid. En dat was een heel mooi beeld van, dat is de deur van ons hart, en maar wij moeten ze openzetten. Hij komt pas binnen als je de deur openzet. En dus hij is toen gestorven, maar hij is er nog. Hij is nog bij ons. Als we ons er maar open voorstellen.
Maar openstellen, dat wil bijvoorbeeld ook zeggen, ja, bij mij had dat ook enkele tientallen jaren geduurd voordat ik nog eens was gaan biechten. Ik had dat nog geleerd in de lagere school, hoe dat juist moest. Hè. En dan al die jaren heb ik dat gedaan. En ik moet eerlijk zeggen, ik was niet verplicht om dat te doen, hè. Ik deed dat uit vrije willen. Ik ben geen boef of geen bandiet of geen grote zondaar. En toch was dat een bijzondere verlichting. Dat was alsof een last van mijn schouders viel. Had ik daar veel verteld? Nee, ik had daar niet veel verteld. In principe doe ik niet veel mis in het leven, hè. Maar we zijn niet perfect natuurlijk. We hebben allemaal onze minder goede of minder fraaie kantjes natuurlijk, hè. Maar dat was een ware verlichting toen. Dat was de verlossing, als ik het zo mag noemen. Ja, misschien, dat is misschien moeilijk te begrijpen natuurlijk. Het is een beetje taboe bij ons, in onze wereld, in onze huidige wereld. Maar toch, wat een vreugde dat kan schijnen. En dan stap je daarvan van weg, van de priester, je hebt absolutie ontvangen. Ik vond dat zo geweldig. Echt ongelooflijke ervaring, dat het me echt getroffen. En dus, wat doe je dan? Dan doe je dat terug regelmatig. Zo simpel is dat. Je moet er niet veel gaan vertellen. Hè. We zijn geen grote zondaars, hè. Maar toch... Dat lucht op, wetende dat we geliefd zijn door Christus.
De tijd zit er helaas op. Ja, ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor het mooie, vooral ook heel oprechte gesprek en met jullie rijke ervaringen en om ook daar zo open over te spreken met ons.
Ja.
Dank u wel daarvoor. En tot slot, ja, we zijn bij Radio Maria. Maria komt ook heel prominent voor in de afbeelding eigenlijk, hè, van de gemeenschap in Emmanuel.
Zeker.
De moeder Gods met het kind.
Dat is heel belangrijk ook voor ons.
Ja. Ja.
We spreken ook altijd een toewijding uit, aan Jezus door Maria. Dat is een gebed dat wij samen...
We zullen het eens even voorlezen.
Dat is heel mooi om mee af te sluiten, denk ik.
Okay. Vandaag kiezen wij u, heilige Maria... In aanwezigheid van alle engelen en heiligen, tot onze moeder en onze koningin. Wij wijden ons aan u toe en geven u vol liefde en overgave, onze lichaam en onze ziel, alles wat we hebben en wat we zijn. Wij bieden u de verdiensten aan van onze goede daden, uit het verleden, in het heden en voor de toekomst. Wij geven u het volledige recht om over ons te beschikken, en over alles wat ons toebehoort, zonder enige beperking, zoals u het wil, tot eer van God, in tijd en eeuwigheid. Amen.
Marc Chantal, heel hartelijk dank.
Dank je wel.
Geen dank, dank u.